Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
Lieve luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de podcast Overvloed. We staan in de kleedkamer van De Toegift, het theater op Texel, waar Sjoerd ook nog lange tijd gewerkt heeft. En we beginnen nu in de kleedkamer, omdat we net al het gesprek hebben gehad met onze podcastgast. Maar ik was zo stom om in het begin het opnameapparaat niet aan te zetten. Maar dat geeft mij nu wel de gelegenheid om onze geweldige editor even te bedanken. Want Peter van Ewijk die gaat ervoor zorgen dat jullie gewoon een geweldig aaneengelast gesprek gaan horen met Eddie Wijnker. Eddie, heel fijn dat jij er bent. Je bent oprichter en directeur van Greensand. En dat is een bedrijf dat probeert om olivijn als vervanger van zand te verkopen bij bouwprojecten. En dat is omdat olivijn de eigenschap heeft om CO2 uit de lucht te halen. Wij vertellen daarover, Sjoerd en ik, in de voorstelling. En aan het einde van elke voorstelling delen wij zakjes olivijn uit. En die zakjes zijn dan weer gevuld door jouw vrouw Tini.
Ja.
Dat vind ik een geweldig idee. En hoeveel zakjes heeft u inmiddels al?
Meer dan 70.000. En we hebben nu een orde liggen van een kleine 100.000.
En mijn hemel, bestaat er... moet aan de tennisarm denken.
Dat komt goed. Nee, we zitten in een zaadstad. Enkhuizen, ja. Is een zaadstad. Daar hebben ze hele mooie machientjes dat je de zakken bovenin doet. En dan precies de kwantiteit in een kleine zakje doet.
Heel goed. We hoeven geen medelijden met Tini te hebben. Dat is goed. We beginnen bij jou, Eddie, en bij jouw persoonlijke biografie. Want die is best wel wonderlijk. Hè? Je bent begonnen als timmerman. Daarna heb je een bedrijf opgezet. Dat heb je verkocht.
Daar tussendoor nog een bekende band van Noord-Europa. Ja. De Dizzy Bands Band.
En zeker, je hebt zelfs nog op Texel gespeeld.
Ja, in Sarasani.
Ja, ja. Er stonden tientallen fans vandaag van buiten. Ja.
Je gaat zo handtekeningen uit.
Ja, precies.
Ja, groepies.
Hey, en op een gegeven moment werd jij door de Chinese overheid gevraagd om technici op te leiden in aanloop van de Olympische Spelen.
Ja, werken met een line array. Dus boksen ophangen als een banaan.
Ah ja.
Daar had ik 15 jaar patent op.
Echt waar?
Ja. Dus die bananen die wij in al die festivals zien,
ja,
die
dat is allemaal mijn idee. Ook. Ja.
Heerlijk. En toen heb je... laten we dat eerst vertellen. Je was in 2008 in China, dus toen maakte je een aardbeving mee. En
ja, 12 mei 2008.
Ja, dat staat je nog goed voor de geest. Wat vond je toen?
En dat vond ik een hele mooie steen. En er zat wat kristal en de groene stukjes. Het leek wel peridot. Nou, dat is eigenlijk een sieraad van olivijn. 100% olivijn. En na heel veel praten met Chinese Amerikanen wisten dat het olivijn was. En s'avonds in mijn hotelletje even googelen. En dan kwam ik Olaf Schuiling tegen. En die heb ik de volgende dag gebeld. Ik zeg, over 3,5 maand ben ik in Nederland weer en wil ik even praten.
En Olaf Schuiling, dat is wel goed om te zeggen. Hij was emeritus hoogleraar geochemie. En hij wist alles over olivijn.
Ja.
En wat vertelde hij jou daarover?
Alles staat zelfs nog. Daar ben ik een beetje trots op. Want ik heb ambachtsschool. En dat blijf je altijd volgen. Ambachtsschool, ja, wat is dat dan? Hij had nog nooit zo'n snelle leerling gehad. En dat vond ik wel leuk.
Wat goed. Want kan je kort uitleggen wat hij jou uitlegde over olivijn? Wat is
nou dat is eigenlijk
daarvan?
Een heel simpel idee. Dat het al een van het eerste systeem van onze planeet 3 miljard jaar geleden. Het verweren van gesteen is. Omdat CO2 was toen ook heel erg hoog om die naar beneden. En toen kwam er pas leven op aarde.
Aha, dus het is eigenlijk een natuurlijk gesteente, wat wou je zeggen, Sjoerd?
Nou, kan je iets vertellen over hoe die reactie werkt?
Die reactie, heel simpel, zoals ijzer roest, dat weet iedereen. Verweren gesteentes, dan heb je drie dingen nodig. Het mineraal, regenwater of vocht, maar het liefst regenwater. En een zuur. En CO2 is een zuur. Zo kom je op het idee eigenlijk. Van hé, een zuur. Oh, CO2 is een zuur. Oh, dat werkt zo.
En wat wordt het dan?
Dan wordt het bicarbonaat. Bicarbonaat gaat in de grond. Gaat soms door kanalen, rivieren naar de oceaan. Dan maken schelpdieren hun schild van. Maar het wordt kalk. En in de kalk zit het CO2. Dus alle kalkformatie is... bij Normandië of de Dolomieten, dat is allemaal opgeslagen CO2.
Nee, heb je toen in 2008, toen je dit hoorde, heb je dat meteen in verband gebracht met klimaatverandering?
Ja, maar ik ben in een klein dorpje geboren, Koedijk. En dan zit je midden in de natuur. Dus je krijgt het eigenlijk van kinds af aan mee.
En je had meteen door, dit kan op een bepaalde manier werken om klimaatverandering tegen te gaan.
Ja, maar dat ik begon 16 jaar geleden en ik zei CO2. Dan zijn mensen CO2, kan je dat eten, kan je dat drinken, wat is dat dan? Dat komt in jullie verhaal eigenlijk heel mooi voor. En zie ik erkenning. En toen dacht ik, hey, dan moet ik iets hebben waar mensen meteen het voordeel van zien. En ik begon met potgrond en tuinaarde. En dan geen kalken meer in, maar olievijn erin.
Ja. Is het olievijn of olievijn?
Ik zeg olievijn, olivine op z'n Amerikaans.
Dan zeggen wij het, dan heet het fout. Nou ja, vergeef ons luisteraars. Hey, en was dat nou, was het opportunisme of het idealisme dat je dacht, want je bent er daarna een bedrijf in begonnen.
Ja, nou, ik heb in mijn hippie tijd geleerd, idealisme 100%, daar kom je nergens, jammer genoeg. We hebben een andere levensvorm. En dan dacht ik, hey, idealisme. Want ik dacht van, hey, fantastisch, zo simpel. Simpeler kan het niet. Toen dacht ik, oh ja, leertijd uit mijn hippietijd. Ik ga een verdienmodel. Dus 50% idealisme, 50% een verdienmodel. En dan gaat iedereen bewegen. Het gaat toch steeds om het geld.
Ja, ja. En vond je het uiteindelijk een slimme commerciële beslissing die je genomen hebt om een bedrijf te beginnen? Het heeft nogal lang geduurd.
Ja, maar je loopt tegen zoveel dingen aan. Dat is echt...
Hoe waren die eerste jaren sinds 2008?
Nou, dat ging eigenlijk het begin wel goed. Maar toen kwam die bankcrisis. Dan stond alles weer stil. Maar ik had veel hulp van radio, televisie. En toen kwamen we eigenlijk in een soort dip. Dat mensen zeggen, ja, werkt het wel, werkt het niet? Je bent er al zo lang mee bezig, dus dat krijg je nooit goed. En dus ik kreeg steeds meer tegenwerk. En ja, bij mij werkt dan zo, dan gooi ik er nog een schepje bovenop. En ja, toen en nu eigenlijk de laatste anderhalf jaar dan hebben we, zeg maar 6 jaar geleden kregen we de eerste grote order van ProRail, 16.000 ton. En toen dacht ik, hey, er zit toch muziek in, hè? Letterlijk en figuurlijk.
Uh-huh. En, de soundman die sandman werd, ja.
En toen dacht ik, toch maar doorzetten. Nou, toen elke keer weer geld, mensen overtuigen, een leningje hier, een leningje daar. En er zit ongeveer bijna 3 miljoen euro nu in, wetenschappelijk onderzoek en alles erop en eraan. En nu begint het echt te lopen, echt overal vandaan, over de hele wereld. Dus ik heb een soort franchise systeem bedacht om de kennis heel snel te verspreiden en iedereen aan de gang te zetten.
Wauw. Dat werken, dat, hè, werkt het wel, werkt het niet? Daar gaan we het nu over hebben. Sjoerd heeft allerlei vragen daarover. Maar eerst kan je ons nog even schetsen, wat zijn nou de voordelen van olievijn?
Nou, dat het gewoon heel simpel is dat de hele wereld rijden trucks, zijn een boot, de hele logistiek is er al. Want je moet geen bezalt of graniet of andere gesteente gebruiken als het technisch kan. Olievijn zit in meer, het gesteente is duniet of serpentijn. En dan kan je uitzoeken, oh, die is harder, die breekt sneller of wat ook. En dat kan je allemaal toeleiden naar verschillende industrieën. Dus het is heel simpel. Je kan het overal toepassen. En het is 1/3 van onze aardkorst is dit materiaal.
Maar daar heb ik wel wat vragen over. Want ja, kijk, hoe snel het werkt hangt bijvoorbeeld af van hoe fijn je het maalt.
Ja.
Want je kan al hier gewoon een rotsblok olievijn neerzetten. Maar het duurt 100.000 jaar voordat dat een beetje verweerd is.
Of langer. Ja.
Dus je moet het helemaal fijn malen. Zo fijn als je zou kunnen, bij wijze van spreken, om het zo snel mogelijk te laten verweren op de tijdschalen die interessant zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Maar dat fijnmalen, ja, dat kost weer energie natuurlijk. Dus hoe zit die balans tussen die effectiviteit dat je het moet fijnmalen en dat je dan daar niet alle energie in stopt? Omdat je
nou, dat fijnmalen hoeven we niet te doen. Er wordt in de industrie olievijn gebruikt op andere processen, onder andere in je tandpasta.
Wat zeg je nou? Olievijn wordt in tandpasta gebruikt?
Ja.
Ook. Dat was altijd al zo?
Was of, altijd al zo, ja.
Trekt het CO2 uit mijn gebit?
Ja. Dan nee, krijg je verkalking.
Kijk, het is een steengroeve. En dan komen er grote rotsblokken. Dat gaat door de shredder. Kost CO2. En dat hebben we allemaal berekend. Dan wordt het kleiner en kleiner en op slot hou je stof over. En de stof kan je heel moeilijk kwijt, want het werkt als klei. Dus als het nat wordt, dan komt er helemaal geen water meer doorheen. Nou, wat wij dan doen op de landbouw via een strooier, die het in kleine stukjes hakt ook en dan strooit. Dus we hebben genoeg van dit stof. Dus dat hoef je niet te maken, dat hou je van andere processen over.
Ja, oké, maar dat is dan niet per se...
Maar een fietspad hebben we een 0,6. Die grijpt goed.
Als in 0,6 een andere korrelgrootte, bedoel je daarmee?
Ja, dus de korrelgrootte worden kleiner. In dat proces hou je heel veel stof over.
Maar om dit product op te kunnen schalen, moet je natuurlijk heel veel gebruiken.
Ja.
Dan zal er toch behoorlijk wat rots tot een zekere korrelgrootte
ja, maar dat doen we al eeuwenlang. Alleen met andere gesteenten en niet met duniet, niet met olivijn.
Dus het voordeel hiervan is dan dat we iets doen wat we toch al doen.
Ja, maar... dus zeg maar een basalt, die stop je dan mee. Als we de goede applicatie hebben, dan stop je mee en dan doe je olivijn. Dus dat verkopen we al aan ProRail voor het fietspad langs de rails.
24 kilometer was dat toch? Of is het er inmiddels meer?
Ja, dat is. We zitten nu ongeveer op 60 kilometer. Maar er komt steeds meer. Ook zijn testen in snelwegen. Het is eigenlijk overal waar je zand en stenen nodig hebt. Dus speelzand voor kinderen. We hebben. Vooral die halfverharding voor fietspaden, dat slaat echt in als een bom bij gemeentes. Die zien het, oh, het is simpel. En wij kunnen, want gemeentes die krijgen druk van provincies om die CO2 naar beneden te krijgen.
En als je dan op die tijdschaal dat het impact heeft op het klimaat, daar heb je een bepaalde korrelgrootte voor nodig en dat is ook beschikbaar.
Dat is beschikbaar. Je hebt ongeveer, maar dat is gemeten 7 jaar geleden met Delft Universiteit en Utrecht. We hebben ongeveer 7 kubieke kilometer. Dat lijkt heel veel, maar als je weet ijzererts of teerolie en zo, hebben we vele malen meer. En het mooie, het is overal op de wereld is het... kan je het winnen. Het zit meestal in aardlagen wat naar boven is gekomen of oude vulkanen. Mensen die naar Tenerife zijn geweest, die weten de stranden. Nou, dat is allemaal olivijn.
Dus het is een heel breed beschikbaar materiaal?
Ja, het is 1/3 van onze omtrek van onze aarde is olivijn.
En dan nog even over die snelheid, een laatste vraag nog. Ik heb ook begrepen dat er recentelijk, er was een Duits onderzoek en er komt binnenkort een onderzoekje uit. Wat liet weten dat het in de oceaan misschien 10 keer langzamer gaat dan verwacht. Omdat dat zuur, wat normaal CO2 is als je het op het land gooit, dat kan dan vervangen worden door andere stoffen die in de oceaan zitten, waardoor die reactie wat langzamer loopt. Betekent dat dat de toepassingen hiervan dan vooral op het land zitten, waar jullie je overigens ook vooral op focussen?
Ja, ik wil juist niet. Er zijn heel veel industrieën nu bezig om olivijn versneld in een reactor, nieuwe grondstoffen maken voor de cementindustrie. Allemaal hartstikke leuk. Ik geloof in moeder aarde. Die doet het zelf. Dat is de oplossing. Dus wij hoeven alleen maar meer oppervlakte te krijgen. In wat voor gradatie. Of het nou rotsblokken zijn of poeder. Hè, ons kleinste deel is 1 micron. Gewoon elke dag zijn we met zand en stenen bezig. Om dat om te zetten naar olivijn. Als het technisch kan. En niet moeilijke dingen doen. Maar dit en maar dat. Nee, gewoon doen wat we eigenlijk al eeuwenlang doen. Alleen. Je gebruikt een ander goedje.
Precies, en dat is eigenlijk waar jullie in gespecialiseerd zijn. Jullie adviseren bedrijven van waar kan je olivijn wel bij gebruiken en op welke manier. Ja. Zijn er nadelen eigenlijk?
Wat zegt Cruijff altijd? Ja, er zit ook een nadeel aan. Ja.
Ieder voordeel heeft zijn nadeel, was dat
toch? Ja.
Nou, je hebt 16 voordelen genoemd, dus dat, hoeveel nadelen zijn er?
Nou, ik vind het grootste nadeel is de mens zelf. Wij moeten kijken wat we doen. Wat wij doen is CO2 opruimen. Maar dat moet eigenlijk helemaal niet. We moeten minder uitstoten. Alleen dit geeft ons tijd om in de komende 100 jaar te gaan veranderen.
Ja, maar
dus,
toch...
Dus eigenlijk een redmiddel. Nou, wat voor technische nadelen heeft, het is... Een van de zwaarste gesteensoorten. Dus soms met vrachtvervoer is het duurder dan gewoon steen. Ja. Dat is een nadeel. Er zat eerst ook, klagen ze erover dat er te veel nikkel in zat. Omdat de Nederlandse bodem, omdat wij een delta zijn, deltaland, heeft weinig dat nikkel. Nou, dat is getriggerd weer in een ander rapport. We hebben overal rapporten van of het een voor- en nadeel.
Nou, dit is wel interessant, want de eerste keren dat ik hier onderzoek naar deed, bleek ook dat een van de redenen waarom er terughoudend gedacht werd over het gebruik van olievijn, was omdat er mogelijk allerlei giftige stoffen bij vrijkwamen in die reactie. Daar is volgens best wel veel onderzoek naar gedaan. Ja. En volgens mij is de conclusie daarvan dat het wel meevalt.
Ja,
maar is dat ook een reden waarom het zo lang duurde? Bijvoorbeeld die 16 jaar voordat het een beetje winstgevend werd? Dat het opgehouden werd?
Ja, mensen die willen niet zo snel veranderen. Ik zat vroeger in een bandje en als ik een andere gitaar had, dan was opeens, oh, dat kan helemaal niet.
Dan bleef het publiek weg. Ja. Ja.
Dus er zitten altijd doemdenkers bij. Maar dan moet je gewoon doorheen. Je gelooft in iets. Je probeert het zo goed mogelijk. We hadden ook wel eens een steengroeven. Daar zat een licht. Je mag 100 milligram in 1 kilo asbest. Nou, als je asbest in Nederland zegt, dan ben je al uitgepraat. In het buitenland moeten ze erom lachen. Maar in Nederland hebben we aan asbestopruiming heel veel geld mee verdiend. Dus dat is een verdienmodel en daar kan je niet zomaar aankomen. Maar asbest is ook gewoon een natuurproduct die je ook verweert. Maar dan leren van welke steengroeven moet je wel hebben. We hebben nu contact met een kleine 20 steengroeves. Om eigenlijk in het land, het verste land waar we nu mee bezig zijn, is Japan. En ik heb nu bedacht om eigenlijk een soort franchise systeem, om versnelling te krijgen wereldwijd. Want we hebben de technische kennis, we weten waar je het moet halen, hoe je het moet doen. En dat proberen we zo snel mogelijk in een soort franchise concept te verkopen. Want ik ben 74 en ik wil graag meemaken dat het echt gaat werken.
Ja.
We kunnen nu beter meten. We laten over een klein maandje op onze website zien, real-time, dat je kan zien dat het werkt. Je kan het simpel doen. Je neemt een flesje spa rood, strooi je wat olievijn in, dan heb je spa blauw. Bellen sommige mensen op, het water wordt niet blauw. Nee, het is spa blauw. Maar nu hebben we met verschillende mensen een ding bedacht. Dat staat nu nog bij Deltaris. Dat je real-time in 6,5 minuut kan zien dat CO2 heel enorm naar beneden gaat.
In een soort aquariumachtige opstelling waar dan een metertje in zit.
Ja, meters.
Aquariumachtige opstelling.
Nee, het is een normaal ding, is het, ja.
Maar eigenlijk zeg jij, Eddie, we hebben alles berekend. Het heeft heel veel voordelen, het heeft ook nadelen. Maar uiteindelijk, we gebruiken nu ook zand, et cetera. En als je over zou gaan op olievijn,
ja,
dan doe je in ieder geval dat wat je wil. Namelijk, je haalt CO2 uit de lucht. Maar dan ben ik benieuwd naar jou, Sjoerd. Want in de voorstelling zeg jij dat je heel erg tegen die geoengineering bent, of dat je daar eigenlijk niet zo in gelooft. Maar dit is natuurlijk in feite ook in zekere zin een soort van geoengineering.
Ja, maar wel van de natuur.
Precies. Maar hoe kijk jij daarnaar?
Nou, zolang het niet als excuus gebruikt wordt om door te blijven gaan met CO2-uitstoot bijvoorbeeld.
Precies.
Want olievijn zal nooit genoeg zijn om te compenseren als we blijven uitstoten. Nee. Dus het eerste wat we altijd moeten doen is teruggaan naar nul uitstoot. Maar de meest optimistische scenario's in het IPCC-rapport, die gaan er wel vanuit dat we daarna ook wat CO2 uit de lucht gaan halen. Anders komen we nooit meer op die 1,5 graden uit. En om dat te bereiken heb je niet alleen bomen nodig die we overal moeten planten. Die heb je ook nodig. Maar heb je ook dit soort natuurlijke verweringsprocessen nodig. En hiermee kan je dat versnellen. Maar nadeel, of kanttekening is vooral, we moeten wel voor zorgen dat we gaan bijhouden hoeveel er wordt uitgestrooid. Want we willen niet weer in een of andere ijstijd belanden of zo. Dus,
dat is het leuke van een natuurlijk proces. Als er minder CO2 in de lucht zit, dan gaat het systeem minder werken. Dus het is een soort drukvat, zo moet je het zien.
Ja, maar dat is wel, we hebben het in de voorstelling ook over hoe ingewikkeld het klimaatsysteem is. Zo gauw je daaraan gaat draaien, weet je nooit precies welke andere knopjes daarop gaan reageren. En dat is natuurlijk het grote gevaar. Maar dat is ook het grote gevaar wat we zelf gecreëerd hebben met CO2 precies in de lucht stoppen. En we zullen dus iets moeten doen om weer terug te gaan naar een normale wereld. En dit zou een van de bijdragers daaraan kunnen worden.
Ja. Mooi is, jullie hebben allemaal straks een zakje. Als jij binnen een plant hebt die al een hele tijd geen verse potgrond hebt gegeven. En je wil toch dat het plantje beter doet. Bij de meeste planten niet de zuurminnende planten, dat niet. Dus juist geen zure grond, maar omdat je niet regelmatig grond vervangt, wordt die zuur. Doe je er wat korreltjes bij en na een maand zie je de resultaten.
Wat heerlijk. Je zei net, je bent 74. Ja. Je bent het begonnen met Olaf Schuiling.
Ja.
Die is er niet meer.
Die is er niet meer.
Dus die heeft het eigenlijk helemaal niet meegemaakt dat het ging lopen.
Een heel klein beetje. We hadden af en toe wel wat succesjes, maar dat zette niet door. En nu is het echt tipping point, ja, met jouw woorden.
Ja. Wat zou die ervan hebben gevonden dat het nu eindelijk begint te lopen?
Nou, ik heb heel goed contact met zijn oudste dochter. En die zegt, dit had hij moeten meemaken.
Ja.
Ja. Ja, omdat we krijgen echt overal vandaan. Arabische landen, Noord-Amerika, Canada, Japan, wat ik daarnet al zei. Hele grote industrieën die er mee aan de gang willen.
Ja, dus je hebt net een orde van 100.000 zakjes gekregen. Die moet Tini die allemaal gaan zitten scheppen.
Nou, Tini, dat redt Tini wel. Ik ben vorige week 74, maar Tini is 80 geworden. Ik had nooit gedacht dat ik met een oudere vrouw zou samenwonen. Maar het is een fantastische vrouw.
Ja, dat is dus de olifijnmotor eigenlijk van de wereld.
Ja.
Ja, fenomenaal. Hey, en hoe zie je die toekomst? Wanneer wordt dit... Want overal zijn er gewoon meer voordelen en is het goed. Ik bedoel, blijkbaar zijn wij zo vinden we verandering zo moeilijk en zijn er zoveel belangen dat we nog steeds niet dit heel veel gebruiken. Wanneer gaat het gewoon worden dat we olifijn gebruiken?
Elke week zetten we meer om.
Ja?
Elke week denk ik van hoe moeten we dat aanpakken? Want ja, ik heb nou een bepaalde leeftijd en heb je ook een... Moet je dat een voorwaarde over jezelf om het verder te brengen. En toen heb ik eigenlijk 2-3 weken geleden, wat een hele mooie beurs in Brussel. Oh nee, dat was vorige week. Ja, het gaat nu supersnel. een bamboe door de Europese gemeenschap, die zoekt bouwstoffen. Een MKI, misschien sommige mensen van gehoord. MKI, milieukostenindicatie. We hebben er nu 2, dus dat is voor de bouwers, voor de aannemers heel positief. Want wij hebben negatief, hè? Dat is eigenlijk positief.
Uh-huh.
En daarom krijg je een boost. Dat Europese gemeenschap zoekt nu echt bouwmaterialen wat voordelen heeft. En niet te veel nadelen. Dus ze hadden een bamboe paviljoen gemaakt en die moest fundering hebben. Nou, olifijn denk eens dan. En dus er gaan steeds meer mensen olifijn. Dus wij wonen in Enkhuizen.
Helemaal vol met olifijn?
Nee. Ja. nee
de gemeente... Zitten in al die tuintjes daar?
Dan heb ik een lezing voor een stichting. En Seed Valley, alle zaadbedrijven zitten daarbij wereldwijd. En toen zei ik van, ja, het kan niet in de landbouw. Dat was een paar jaar geleden. Maar er zit veel nikkel in. En zei ze, oh, lekker, dan hoeven we niet meer naar Duitsland of Frankrijk om testen te doen. Want de Nederlandse bodem heeft te weinig nikkel. Het is nodig voor je ogen.
Ja, maar dus iedereen, je zegt, van, je ziet het overal gebeuren. Maar droom nou eens even met ons over 50 jaar, zeg maar. Hè? Want hoe ziet die wereld er dan uit?
Nou, ik denk, ja, dat kan ik niet zeggen.
Laat ik het anders vragen. Het logo is een zandloper.
Ja, we hebben niet veel tijd.
Precies. En in het Engels heet dat de sand clock. Dat vind je eigenlijk een mooiere beschrijving.
Ja,
dat is ook iets belangrijks in jouw leven. Je zat op de basisschool, die heette de zandloper.
En Koedijk heeft
waar je geboren bent.
De vlag is de zandloper.
Precies. Ja. Redden we het met die zandloper? Ik bedoel, of...
Ik denk dat het kan. Ja.
En dat olifijn daar dan een bijdrage aan kan leveren.
Olifijn een bijdrage. Omdat het... Kijk, we moeten reduceren. Dat is nummer 1. En dit wat ik doe is opruimen. De boel hebben we verziekt. Dus dat moeten we ook met z'n allen opruimen. Ik denk met de oppervlakte... 1/3 van onze aarde is olifijn. Zelfs meteoriet. 8 jaar geleden, een Russische... Die door de dampkring kwam en er bleef nog zo'n stuk steen. Dat was 80% olifijn. Dus volgens mij is het heelal olifijn. Ja, je moet blijven dromen.
Dan komt het goed.
Heel goed.
Dan komt het goed.
Dank aan Mr. Olifijn, Eddie Wijnker.